Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de zorg is gedecentraliseerd en dat verschillende taken op dat gebied die eerst bij de overheid lagen, bij de gemeente zijn komen te liggen. Bij mij zijn inderdaad zitten aan tafel Nelly Duindam van de SP en Maarten Poorten van de PvdA. Ik had ze net al even kort geïntroduceerd. Beide raadsleden zitten in de raadscommissie Zorg en Sport en met hen ga ik het vandaag hebben over de zorg in Amsterdam. Het afgelopen jaar is er dus een hoop veranderd en dat heeft gevolgen voor de Amsterdammer. Allereerst wil ik het graag hebben over de thuiszorg. Daar is veel te doen geweest het afgelopen jaar. Wat merken jullie dat daar veranderd is? Nelly, ik begin bij jou.
Wat er veranderd is, kijk, eigenlijk is er in 2015 niet zoveel veranderd, omdat er gezegd is, het is een overgangsjaar. En de mensen houden hun hulp die ze hebben, of hun zorg die ze hebben. Maar het is natuurlijk wel, in het jaar is men wel bezig om te veranderen. En die verandering merken mensen. Hè? Ze hebben het erover. En ze denken van, oh, ik heb nu zoveel hulp of zorg. En wat ga ik straks krijgen? Dus het is vooral een grote onzekerheid. Wat mensen ook een beetje boos maakt. Van ja, waar heb ik nog recht op?
Begrijp je die onzekerheid?
Ja, die begrijp ik heel goed. Want mensen horen en zien overal dat het minder wordt. Hè? Er wordt ook bezuinigd. Er is gewoon minder geld. Het moet echt omvormen in die zin dat vrijwilligers ook taken moeten gaan doen. Dat de mantelzorgers, dus de naasten, ook meer moeten gaan doen. En hoe krijg je dat allemaal bij elkaar? En hoe zorg je ervoor dat daar zicht op is dat het gebeurt? En wat gaat de professional nog doen? En daar zijn mensen gewoon bang voor.
Bezorgd over. Ja. Maarten, ik zie jou meeknikken. Ben je het hier mee eens?
Ja, zeker. Nou, het is natuurlijk heel ingrijpend als je zorg verliest. Dus dat je druk om maakt is goed te begrijpen. En we hebben het wel heel erg lang over. Dus mensen zijn al een hele lange tijd zich aan het klaarmaken voor het moment dat ze die zorg daadwerkelijk kwijt gaan raken. En dat gaat in 2016 voor een deel van de Amsterdammers gebeuren. Ze hebben wel de tijd gehad om zichzelf daarvoor te bereiden. En dat gebeurt ook alleen maar als mensen ook aantoonbaar een netwerk hebben van kinderen, buren of vrienden die kunnen helpen.
Oké, dus dat is wel een dingen daarin. Ze moeten dan wel een netwerk hebben die hun op kan vangen.
Ja, een keukentafelgesprek, zoals dat heet, wordt gekeken. Welke zorg heb je nu? Hoe gaat het nu met je? En hoe zou je dat samen met je eigen netwerk kunnen organiseren? Ze wordt heel serieus, als het goed is. Want daar gaan we vast wel nog iets over zeggen, want dat gaat niet altijd goed. Maar de gedachte is dat er wordt gekeken hoe dat georganiseerd kan worden. Dus stel, je hebt 3 kinderen. Die komen allemaal 1 keer per week langs. En die zouden een uur even ook de stofzuiger pakken. En zo doen dat de raam een keer lappen. Dan kun je dat zelf ook doen. Ja. En hoeven niet alle Nederlanders, Amsterdammers daar mee te betalen.
Dus die mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Ook voor de mensen, zeg maar, de ouderen in hun omgeving. Per begin 2016 wil de gemeente de zogenaamde bulkafspraak invoeren. Dit houdt in dat de gemeente dus vooraf budgetten vaststelt. En er zal dus per cliënt maar 2 uur zorg komen te zijn. Zeg maar, daar maken mensen zich natuurlijk heel erg druk om. FNV is het hier absoluut niet mee eens. En die zei zelfs ook van die gesprekken aan tafel die er eerst gehouden worden. Ja, die vallen eigenlijk dan al in die 2 uur. Weet je, waar hebben we het daarna nog over? Begrijpen jullie dat zij hier eigenlijk sterk tegen ageren?
Nou, het wordt niet voor iedereen 2 uur. De belofte is dat de zorg op maat komt. Dus je krijgt de zorg die je nodig hebt. In sommige gevallen zal dat 6 uur zijn. In sommige gevallen zul je dat met veel minder dan 2 uur zelfs nog af kunnen. Dus ons punt is, en dat zegt de FNV ook, er moet gekeken worden, echt per persoon, waar heb jij behoefte aan? En er moet dus niet als een bulk gewoon gezegd worden, gemiddeld 2 uur voor iedereen.
Maar want dat wordt nu wel overal gezegd. Zo wordt dat gecommuniceerd. Er wordt 2 uur voor iedereen en daar wordt het naar teruggedrongen. Ongeacht.
Nee, dat is het gemiddeld aantal uren. Dat is niet het geval. Tenminste, dat is de belofte van de wethouder waar we heel streng naar kijken. Waar we laatst ook samen nog een aantal moties hebben ingediend om dat ook gegarandeerd te krijgen. De FNV heeft wel een heel terecht punt in dat op heel veel plekken in Nederland dat wel gebeurt. Maar in Amsterdam zijn we daar heel erg streng op aan het kijken.
Linda. Je zegt mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat impliceert eigenlijk dat ze eerst te veel zorg krijgen.
Niet in alle gevallen, maar in sommige gevallen kan het best met wat minder zorg gefinancierd door de overheid.
Ja, dat is toch iets anders.
Daar ben ik niet helemaal met je eens. Want je zegt, ze hebben dan te veel zorg gehad. Nee, er wordt nu gekeken op welke manier die zorg georganiseerd kan worden. Of ook anderen daar meer bij betrokken kunnen worden. En dat is ook de angst van veel mensen. Die zeggen, ja, maar ik heb geen netwerk. Er zijn mensen die eenzaam of geen familie in de buurt hebben. Maar die woont in het buitenland of ergens anders in Nederland. Individualisme wil ook zeggen, ja, meer op jezelf. Dus er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik heb helemaal niemand. En wat dan? En wat je zegt over die aantal uren. Het gaat Er mag eigenlijk niet meer gecommuniceerd worden in uren, maar in een schoon en leefbaar huis. Dat is de beschikking, dat is wat mensen krijgen.
Maar even concreet dus voor mezelf. Dus eigenlijk de ouderen, zeg maar de thuiszorg, mensen die thuiszorg nodig hebben, die een groot netwerk hebben, die daar zelf wat op kunnen vangen. Hè? Dus bijvoorbeeld kinderen of zo, die tijd vrij hebben om een keer de ramen te komen lappen, die krijgen minder uren zorg. En mensen die een kleiner netwerk hebben, dus die inderdaad wat eenzamer misschien zijn, die krijgen meer uren zorg. Is dat een beetje hoe die invulling eruit gaat zien?
Zo zou het eruit moeten zien. En wat je zegt dus, klopt ook wel. Want er wordt wel over het algemeen gedacht, toch nog steeds in uren. Want het is ook wel logisch, want een zorgaanbieder of een medewerkster, die komt van 9 tot 11 of ja, van 9 tot half 11. Of, en dan kan er misschien een half uurtje bij of af. Maar voor de planning moet je natuurlijk in uren rekenen. Dus
het mensen, is ook meetbaar natuurlijk.
Ja, en mensen zien dus of horen, ja, oh, er komt iemand woensdagochtend van 9 tot 11. Dus ik krijg 2 uur hulp. Terwijl het gaat om het schone en leefbare huis. En het is natuurlijk ook wel moeilijk als iemand 6 uur nodig heeft, hè, bijvoorbeeld. Dan wil het zeggen dat er eigenlijk 2 andere mensen geen hulp krijgen. Want er is wel een bedrag per patiënt per 4 weken afgesproken. En dat is eigenlijk gebaseerd op ongeveer 2 uur in de week. Dus om daar binnen
het is eigenlijk
te gaan schuiven, een soort van is best lastig.
Maarten? Hoe?
Nou, waar het daarmee op neerkomt, dat voor de zorgaanbieders het ook van belang is dat ze goede afspraken weten te maken met het netwerk. Dus wij vinden het zo belangrijk dat als die zorg voor het zorgplan wordt opgesteld, dat een mantelzorger, de zorgverlener en de cliënt samen aan tafel zitten. En dat samen gekeken wordt, hoe gaan we dat doen? Vroeger waren dat 2 totaal gescheiden werelden. Dus het is ook in het belang van de zorgaanbieders om het netwerk goed te betrekken.
Maar in praktijk, hoe werkt dat? Zeg maar, stel dat ik mijn oma moet gaan verzorgen, omdat ze zegt van, hey, je hebt een kleindochter hier nog in het land wonen, dus die moet 2 uur in de week. Maar ja, ik krijg hier ineens toch een uitzending die ik moet maken, dus ik kan ineens niet. In hoeverre gaat dat in de praktijk echt werken?
Nou, stel dat jij de enige kleindochter bent, dan zal jij waarschijnlijk aanschuiven bij dat keukentafelgesprek. Dan leg je die situatie op tafel. En als dat echt zo blijkt te zijn, dan zul je die zorg wel gaan krijgen. Maar het punt is dat heel veel mensen,
maar wie bepaalt dat dan echt zo is of niet?
Nou, dat moet in dat gesprek samen worden bekeken en anders kun je nog een second opinion krijgen. Maar het andere punt is nog veel meer waar. Dat heel veel mensen gewoon niet op het idee komen om elkaar te helpen in families. Oh. Mensen hebben wel kinderen, hebben wel kleinkinderen. Maar stel dat je 5 of 6 kinderen hebt en 10 kleinkinderen en niemand daarvan komt je helpen. Nou, die mensen spreken we ook aan om te zeggen, nee, we kunnen ook best zelf wat doen. We hoeven niet alles op kosten van de overheid te doen.
Ik heb net een aantal jaar in het buitenland gewoond, op Curaçao. Daar is deze manier heel normaal. Hè? De kinderen die niet zorgen voor hun ouders en de grootouders en andersom. Betekent maar tegelijkertijd zie ik dat land wel in, zeg maar, zekere zin iets achterlopen op hoe wij de dingen nu hebben ingeleverd. Betekent dit eigenlijk dat we terug willen naar een, zeg maar, een soort oorspronkelijk stelsel? Dat je inderdaad als kind je ouders weer verzorgt?
Nou, iets wat terug. Maar we zijn er ook heel erg ver van afgekomen te staan in Nederland, hè, op dit moment. Dus niet, met sommige dingen hou je rekening. Ik heb net 3 kleine kinderen gekregen, daar richt je hele leven op in. Maar je weet ook dat er een dag komt dat je ouders oud zijn en dat je daar ook iets voor hebt te doen. Als je dat niet incalculeert en denkt, nou, ik breng ze wel naar een verzorgingstehuis en het zal wel goed komen. Die manier van denken is wat te ver doorgeslagen in Nederland. En daar gaan we iets van terug. Maar volgens mij echt niet zo ver dat je daarmee in de problemen komt.
Wat gebeurt er bij families waar problemen zijn? En er zijn natuurlijk heel veel mensen die hun ouders niet zien met een goede reden. Bijvoorbeeld een vriend die homoseksueel is. En zijn ouders hebben gezegd, nou, we willen geen contact met jou. Die ouders worden ziek. Moet hij dan voor zijn ouders gaan zorgen?
Nou, kijk, zo diep wordt er niet gekeken natuurlijk. Het gaat echt om de omgeving van degene die zorg nodig heeft.
En zij zitten dan ook bij dat eerste gesprek, dus of niet. En dan is dat al
kijk,
duidelijk.
En als het niet aan de orde is, ja, het kan ook aan een om buren gaan. Dat je zegt, ja, maar ik kan mijn buren niet zien. Hè? Ik kan ze niet luchten of zien. Dan ga je niet zeggen, ja, u moet per se die buren binnenlaten en dat er wat gebeurt. Want het gaat natuurlijk ook over de eigenwaarde van degene die de zorg nodig heeft. En het gaat erom dat je met elkaar echt kijkt van wat kan er. En wat er niet kan, dat moet de professionele zorg overnemen.
Maar dat is als laatste nog even, dan ronden we het even af. Wat je zegt, het gaat er natuurlijk inderdaad ook om het eigen gevoel erbij. En als je de buren niet kan luchten of zien. Maar zal dat in de praktijk zo werken? Want ga je zo, zeg maar, persoonlijk elk nieuw probleem wat ervoor ligt, ga je dat zo bespreken? Ga je daarop naar handelen? Ga je daar een aanpassing op maken? Ga je dat inderdaad custom maken? Want ik denk dat op een gegeven moment wordt het toch een soort globaal iets. Iedere buurman moet helpen die links woont en rechts die moet 's avonds eten geven, weet ik veel wat.
Nou, ja. daar ligt ook wel een stuk zorg, hoor. Dat is ook wel lastig. Maar het is ook een omslag. We gaan een beetje weer terug naar, of dat willen we er weer bij hebben, het nabuurschap. Hè? Dat je me gewoon voor elkaar zorgt. De stadsdorpen is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat zijn groepen die in een buurt ontstaan, vaak vanuit ouderen. En die gewoon dingen met elkaar doen, maar elkaar een beetje in de gaten houden.
Ja.
Nou, als je dat krijgt, hè, als je dat uitrolt over, ja, over iedereen als het ware. Van je kijkt een beetje naar elkaar om. Maar we hebben te maken met een grote stad. En dat is toch een ander verschil, andere iets. Dus
ik zie Maarten heftig meeklikken als laatste.
Nou, op dit moment is eenzaamheid echt een probleem in Amsterdam. Dus 1 op de 11 mensen is eenzaam. En dat is op dit moment wel echt iets waar we rekening mee moeten houden. Tegelijkertijd, als je nadenkt hierover, is het ook een manier om die eenzaamheid op te lossen. Ik geloof echt alleen maar dat lukt door sociale contacten aan te halen. En de hulp die je elkaar geeft, en dat is wel een van de misverstanden die ik elke keer graag wil weghelpen. Het gaat hier niet om lijfgebonden zorg. Niemand gaat elkaars billen wassen, zoals gezegd. Dat blijft echt alleen maar bij professionals. Vaak zit die zorg of die hulp veel meer in boodschappen doen voor elkaar. Eens een keer de tuin aanharken. Gewoon eens binnenlopen en kijken hoe het gaat. Op dat niveau hebben we het erover. En dat lukt op heel veel plekken in de stad nu al heel erg goed.
Oké, nou dankjewel.